We hebben vorige week heb ik al een stukje verteld over het jaarthema. En toen kwam het woord samen. En het grappige is, vorige week speelde ik er natuurlijk ook een beetje mee en het spannend maken. En terwijl ik daarna een beetje met mensen praatte, had ik ook bijna, merk je dat bijna zoiets. Oh, dat was hem. Dat was hem. En tegelijkertijd merk ik op heel veel plekken dat continu dat simpele woordje elke keer weer terugkomt. En ik vind het heel bijzonder dat God op zo'n manier werkt. Want als God een woord geeft, dan gaan we onderweg ontdekken van, oh, er zit veel meer diepgang in dan wij denken. En ik geloof dat in dit woord veel meer diepgang zit dan wij denken, ook dan ik denk. En dat wij zelfs op dit moment doorhebben. Maar ik geloof wel dat we door Gods geest geleid steeds beter gaan begrijpen wat God hierover tot ons wil gaan zeggen. Ik heb vorige week ook uitgelegd dat zo'n woord heel makkelijk een woord kan zijn waarmee je een ander om de kop kan smijten. Dit zou je moeten doen en dat zou je moeten doen. Of de gemeente zou je moeten vertellen hoe gaan ze hier handen en voeten aan geven. Nou, zodra die gedachte in je opkomt, verander dat in elk geval. Een lettertje hoef je maar te veranderen. In plaats van hoe gaan ze hier handen en voeten aan geven, maak er dan van hoe gaan we hier handen en voeten aan geven. Als je dat simpele woordje verandert, dan ben ik al een heel tevreden mens. Zit vlak naast elkaar, de Z en de W volgens mij in het alfabet. Maar hoe gaan we daar handen en voeten aan geven? En het belangrijkste vind ik dat wij dat we in allereerste instantie richten op de hemel. In allereerste instantie richten op samen met Jezus. Samen met hem. En de titel van de preek van vanmorgen is daarom ook samen met Jezus. Daar wil ik vanmorgen met jullie over praten. En daar zou ik heel veel preken over kunnen houden. En eerlijk gezegd heb ik en ook heel veel anderen daar ook al wel heel veel preken over gehouden. En je zou heel makkelijk dan kunnen denken, oh ja, been there, done that, bought the t-shirt, zeggen ze dan in het Engels. Ja, dat is een grapje uit Canada die we daar altijd maakten, maar dat is voor ons hier niet zo heel grappig, merk ik. Maar ik ben er geweest, ik heb het allemaal al gedaan. Oh ja, dit heb ik wel gehoord, dit komt me wel bekend voor. Oh ja, samen met Jezus, tuurlijk samen met Jezus. Lieve mensen, ik wil dat blonnetje gelijk doorprikken. Luister vanmorgen niet zo. Luister niet zo van, ach, dit heb ik al vaker gehoord. Maar laat Gods geest tot je spreken. Ik geloof, ik heb 4 simpele punten. Die ik ook in de afgelopen week, als ik dan aan het bidden ben voor deze dag, dat ik dan meen te ontvangen en je zou er 40 van kunnen maken, je zou er 2 van kunnen maken. Maar die 4 die ik vanmorgen op mijn hart heb, geloof ik dat God tot ons vanmorgen wil spreken. En wees voortdurend je hart open voor wat zegt de Heilige Geest hierdoor tot mij. Samen met Jezus. De eerste tekst die ik met jullie wil lezen is Efeziërs 2 vers 4 tot en met 6. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, en hier komt dat simpele woordje, samen met Jezus levend gemaakt. Laat dit even tot je doordringen. Nog een keer. Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde voor God die hij heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Hier staan de 2 belangrijkste dingen van het leven, dood en leven. Hij heeft ons samen uit de dood opgewekt en hij heeft ons samen met hem levend gemaakt. Hij heeft ons samen uit de dood opgewekt en heeft ons samen met hem levend gemaakt. Wat zegt dat tegen jou? Zeg eens tegen jezelf, ik ben samen met Jezus uit de dood opgewekt en ik ben samen met hem levend gemaakt. Hoeven we niet allemaal tegelijkertijd te zeggen, maar zeg dat even in je hersenen tegen jezelf. Ik, Lodewijk van Weerden, ik, en vul je naam maar in, ben met hem uit de dood opgewekt. Dat is waarom Paulus zegt, dood, waar is je prikkel? De dood is als een bij zonder angel. Hij zoemt nog wel, maar hij kan niet meer prikken. Jij bent samen met Christus uit de dood opgewekt. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Samen met Jezus uit de dood opgewekt. En dat niet alleen. Ik denk dan aan Lazarus die dood in het graf lag. En hij zat helemaal in doeken gewonden. En hij werd opgewekt en hij bleef niet in die doeken liggen. Maar die doeken werden eraf gehaald. En de volgende dag ging hij weer lunchen samen met die andere discipelen van Jezus. Hij ging weer leven. Je bent niet alleen samen met hem uit de dood opgewekt, maar je bent samen met hem levend gemaakt. Het woord samen heeft alles te maken met dat jij samen met Christus niet meer dood bent, maar levend bent. En we gaan even oefenen voor het vierde punt alvast. Dan zeggen we allemaal amen. 1, 2, 3, a. Nou, en vanmorgen wil ik met jullie kijken, hoe mogen wij dan samen met hem leven? Niet samen met hem dood zijn. Sommige gemeenten hebben heel vaak, sprekers hebben er misschien de neiging om te preken over hoe jij moet sterven met Christus. En wij mogen met hem Christus, met Christus sterven. Maar we mogen ook juist met hem leven. Met hem opstaan. Het eerste punt die ik heb is ren naar hem toe. Ren naar hem toe. We gaan lezen. Markus hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. Toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketen geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en hij viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Dan moet je even heel goed opletten, want hier valt me iets op, want de neiging is dat je dit leest, dus dat het als volgt is. Jezus die komt binnen, stapt uit zijn boot, is gewoon een beetje argeloos en die denkt van nou laat ik hier eens heen gaan. En in één keer komt er iemand op hem afgerend en die zegt, wat heb ik met je nodig? En Jezus schrikt zich wild en denkt van hallo, wat heb ik hier nou weer in één keer voor mijn voeten liggen? Zo zou je dit kunnen lezen, omdat het begint met wat die demon zegt. Maar vers 8 zegt wat Jezus daarvoor had gezegd. Snap je hem? Grammaticaal gaat hier de volgorde een beetje vreemd. Je zou eigenlijk zeggen van vers 8 had misschien logischerwijze eerst even gekund, zodat je daarna begreep waarom vers 7 kwam. Maar Jezus had namelijk tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Dus er is een man enorm bezeten en die rent naar Jezus toe. En er staat, hij valt voor zijn voeten neer. Weet je wat het woord is wat daar gebruikt wordt? Proskuneo. Voor de mensen die er een beetje verstand van hebben, die weten dat dat woord ook het woord is wat wij vaak gebruiken voor aanbidding. Lang uit neervallen voor. Die man rende naar Jezus toe en aanbad hem. En daarvan uit spreekt Jezus tegen die demonen en zegt, ga uit hem enzovoort. Probeer jezelf even in te leven. Niet te veel. Maar stel je voor, jij bent die man van de Gerazenen. We zitten hier allemaal deze ochtend en misschien heb je vanmorgen in de zang niet zo een paar keer gedacht van ja, Lodewijk, je zegt het allemaal wel of Mirjam, je zingt dit allemaal wel. Maar zoals ik ervoor sta, je moest eens weten. Je moest eens weten waar ik vandaag of deze week doorheen ben gegaan. Je moest eens weten wat ik voor mijn voeten heb liggen. En dan ga jij zeggen, fly me like the wind enzovoort enzovoort. Je moest eens weten hoe erg de vijand mij dwars zit. Je moest eens weten hoe mijn leven ervoor staat. Nou, ik vind het leuk dat dit verhaal in de Bijbel staat, want dit is gewoon een heel extreme situatie. Een legioen, ik heb het getal afgelopen week gezien, maar ik ben hem vergeten. Wie weet hoeveel een legioen was? Iets van 10.000, zoiets dacht ik ook. En dan nog een paar achter de komma, het was een heel specifiek getal. Maar goed, heel veel in elk geval. En hij was zo gebonden, dat als hij aan kettingen vastgemaakt werd, dat hij dat dan allemaal losrukte. En hij liep er gewoon totaal in zijn naak hier rond. Nou, jullie hebben allemaal jullie kleren hier nog aan. Dus zo erg als hij ervoor stond, zit volgens mij niemand hier in deze kerk deze ochtend. En dan valt mij iets heel bijzonders op in dat verhaal. Jezus komt naar hem toe en hij is in staat om naar Jezus toe te gaan. En toen ik dat deze week zag en las, dacht ik van, hoe gebonden, knoop dit goed in je oren, hoe gebonden je ook bent. Jezus laat zich vinden en er is geen demon die dat kan tegenhouden. Amen. Ik zeg hem nog een keer. Hoe gebonden jij ook bent, ook deze ochtend. Hoe heftig je hier ook zit. Hoe erg jouw omstandigheden ook zijn. Hoe naar alles weet ik voor wat allemaal niet is. Er is geen demon die jou kan tegenhouden om naar Jezus te gaan. Deze man die was gebonden en Jezus kwam eraan en hij ging naar Jezus toe. Dat was samen. Jezus ging naar hem toe en deze man, en daarom geloof ik dat jouw wil zo krachtig is, want de wil van deze man, ondanks al die demonische gebondenheden, waren nog steeds dat hij naar Jezus toe ging. En waarom zeg ik dit? Omdat ik geloof, een beetje de vijand kennende, dat dit echt een wilsbesluit van de persoon zelf was om naar Jezus te gaan en niet van die demonen. Want iedereen die hier zit, weet het inmiddels ook. En uit de Bijbel kun je ook wel voorbeelden noemen. Wat gebeurt er altijd als jij in zonde valt? Wat gebeurt er altijd als er iets in je leven gebeurt waardoor je juist denkt, ik mag niet bij Jezus komen? Wat gebeurt er altijd als jouw emoties jou laten meeslepen? Dan gaat Satan jou doen geloven dat jij niet meer naar Jezus mag. Ik geloof dat deze demonische bezeten man die daar tussen al die grafstenen liep, dat toen Jezus eraan kwam en hij had daarvan gehoord en er gebeurde iets, daar komt die Jezus die mij kan bevrijden. De wil van die man, die was er nog steeds. En al die 10.000 demonen of meer of minder, die begonnen te schreeuwen, nee, nee, blijf hier, blijf hier, blijf hier. Maar als Jezus in de buurt komt, dan laat hij zich vinden en is jouw wil altijd sterk genoeg om naar hem toe te gaan. Dit zeg ik bemoedigend, lieve mensen. Pak je hem? Jezus laat zich vinden en jij mag altijd naar hem toe gaan. Als ik dit plaatje even van bovenaf aanschouwde, dan zie ik, en zie jij jezelf eventjes niet zo extreem gebonden, maar Jezus komt eraan en je mag naar hem toe. En in je hoofd gebeurt er misschien van alles. Nee, jij niet, jij verdient het niet, of jij hebt dit gedaan, of jij hebt dat gedaan, of ja, het is niet voor jou. Jezus geneest iedereen, maar hij geneest jou niet. Het is voor allemaal, maar niet voor jou. En al die demonen proberen aan je te trekken. Maar samen, jij en Jezus, unstoppable, niet tegen te houden. Samen met Jezus. Hoe gebonden jij ook bent, Jezus laat zich vinden en er is geen demon die dat kan tegenhouden. En ook gewoon nog eventjes hierbij, en dit zeg ik gewoon. Jezus die stond daar niet en die zat daar te wachten tot die man naar hem toe kwam. Ik heb hier een boekje. Lees eerst dit boekje eventjes. Er staan een aantal stappen in die je eerst even door moet nemen. Kom over een uur maar terug. Ga eerst even alles belijden waardoor dit gebeurd is. En kom dan maar bij me terug. Hoe lood ik dat zeg je nu? Jezus had niet zo'n boekje. Ik geloof in al die dingen. Maar Jezus die had niet zoiets van eerst dit en dan dat. En er waren er 10.000. Hè? Dus er waren wel 10.000 dingen die man misschien wel had moeten belijden. Weet ik veel, misschien nog wel meer. Maar deze man ging naar Jezus en strekte zich uit in aanbidding voor hem neer. En dat was de basis van bevrijding. Jezus is de basis van bevrijding. En toen gooide Jezus ze er allemaal uit. En daarna wilde hij Jezus volgen en hij wilde bij Jezus blijven. En Jezus zei, nee, ik wil niet dat je met me meegaat, maar jij blijft hier. En dan ga je hier maar voor mij getuigen. En dat deed hij. En als je de Bijbel erop naleest, komt Jezus er later weer. Dan is het gebied totaal anders. En ik geloof onder andere dat deze man er een heel grote invloed op heeft. Want de eerste keer dat Jezus er kwam, stuurden ze Jezus weg. Later kwam Jezus er weer en dan stuurden ze hem niet weg. Hij kwam in zijn bestemming, hij kwam in zijn roeping. Door naar Jezus te gaan. De tweede, betrek hem in je agenda. Heel simpel. Betrek hem in je agenda. Wat bedoel ik met je agenda? Je dagelijkse planning, je wekelijkse planning, je maandelijkse planning. We hebben allemaal agenda's. Of letterlijk opgeschreven, of in de computer. Wij hebben een agenda aangemaakt, Petra ook. En haar agendasysteem heeft de afgelopen week de gekke neiging om elke nacht 1000 afspraakbevestigingen te sturen. Dus ik word 's ochtends wakker en ik denk 1000 mails. En ik heb 1000 mails van Petra dat ze een afspraak met mij bevestigd heeft. Ik denk, wat houdt ze toch veel van me. Maar goed, dat is zo'n digitale agenda. En Petra zei dat ook vanmorgen. Ja, ik ga er dan ook elke keer 's nachts uit en dan druk ik 1000 keer zodat jij de volgende ochtend... Nee hoor, dat is allemaal onzin. Maar goed, dat is een digitale agenda of een geschreven agenda of iedereen heeft een mentale agenda. En als jij nu die agenda eens pakt, is dat jouw agenda of is dat samen met Jezus agenda? En luister ook hierin goed, niet vanuit, oh dan komt er weer zo'n schuldpreek, dan moet ik weer een uur, uur elke dag met Jezus plannen en dan moet ik weer dit en dan moet ik weer dat. Nee, 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 daar heb ik het niet over. Waar ik het wel over heb, is dat een agenda heeft de potentie om jouw leven voor altijd te veranderen. Wist je dat? 1 uur per week zwemles kan je leven redden. Wist je dat? 1 uur per week autoles kan je mobiliteit voor de rest van je leven veranderen. De meeste mensen hier kunnen autorijden. Hoe kan dat? Omdat je ooit autoles hebt gehad. En dat moest je in je agenda zetten. Dan moest je plannen. Elke donderdagmiddag om zo laat. En was je er, dan kreeg je les. Was je er niet, was je misschien wel geld kwijt, maar kreeg je niet les. Dat is de kracht. Zo'n stom papiertje of zo'n stomme tablet of in je hoofd. Een agenda heeft heel veel kracht. Soms zijn we geestelijk, zoeken wij geestelijk naar van alles en nog wat. En soms zijn de oplossingen heel simpel. Heel klein. En God heeft jou een agenda gegeven en het is 2014, nieuwe tijd, nieuwe kansen, nieuwe voornemens enzovoort. En weet je waar ik je toe wil uitnodigen? Agenda samen met Jezus. Reflecteert jouw agenda ook Jezus? En ik luisterde van de week naar een preek van Bill Hybels en die had een uitspraak en dit vond ik hele mooie en die wil ik graag met jullie delen. Vul jij jouw agenda op basis van wat je klaar wilt krijgen, dus je doelen, of op basis van de persoon die jij wilt zijn of worden. Nog een keer. Vul jij je agenda op basis van wat je klaar wilt krijgen. Van wat je wilt doen. Of op basis van de persoon die jij wil zijn of worden. Meestal zetten we onze agenda alleen maar vol met de dingen die echt moeten. Je moet naar je werk en je moet daar op tijd zijn. En je moet dit en je moet dat. En bijvoorbeeld zondagochtend. Ik weet niet of zondagochtend in uw agenda staat. Ik weet niet ook op welke tijdstip die er staat. Want meestal als ik hier om 9:30 kijk, dan zie ik sommigen die hebben hem volgens mij om 9:30 staan. En anderen, nou ja, allerlei. Ik weet niet of dat met de tijdsynchronisatie misschien, weet ik van waar het allemaal mee te maken heeft. Maar daar gaat het ook allemaal niet om. Het gaat mij erom, staat ook de gemeente, staat jouw relatie met God. Hoe zet jij Jezus, hoe zet jij hem in je agenda? Hoe staat hij in je agenda? Ik heb het niet alleen over Jezus, want ik geloof dat je gezin, je man, je vrouw, hoe reflecteert jouw agenda wie jij wil zijn? En mag Jezus daarbij komen? Samen met Jezus heb ik het vanmorgen over. En dan heb ik het dus niet zo over, oh, Jezus heeft ook een plekje in mijn agenda. Maar Jezus mag de Heer zijn over jouw agenda. Dus eerste punt, ren naar Jezus toe. Tweede punt, betrek hem in jouw agenda. Mijn vraag aan jou is, begin van 2014, reflecteert jouw agenda samen met Jezus? Hoef je geen antwoord over op te geven, hoef je me geen e-mails over te sturen, mag je gewoon over nadenken. Reflecteert jouw agenda samen met Jezus. Derde punt is, geef de Heilige Geest ruimte. We gaan samen even lezen, Romeinen hoofdstuk 8, vanaf de tweede helft van vers 4 tot en met 12. Daar staat, ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de Geest, is gericht op wat de Geest wil. Want onze eigen natuur wil, brengt de dood. En we waren met Christus gestorven en we gingen met Christus opstaan. Onze eigen natuur brengt de dood. Maar wat de Geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is er ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, let op, Geest van Christus, Geest van Christus, onthoud die even. Behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Vorig jaar hebben we het hier ook regelmatig over gehad, over wat dat nou inhoudt. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest. We begonnen deze preek met die tekst over dat we met Christus zijn gestorven, maar ook met Christus mogen opstaan. Hoe mag jij opstaan met Christus? Dat doet de Heilige Geest. Vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Ik vind het heel mooi, hier staat niet, we moeten ons, maar het hoeft niet. En als jij weet dat jouw wil de dood voortbrengt, maar God heeft ons zijn Geest gegeven, de Geest van Christus, dan heeft hij ons het grootste geschenk gegeven wat er is. Jezus zelf, zijn Geest, woont in ons. Zijn Geest woont in jou. En dat verandert echt alles. We hadden het net even over Lazarus, die in het graf lag. En dat hij weer opstond en de volgende dag met die andere discipelen ook even ging lunchen enzovoort. Stel je dat even voor. Maar de discipelen stonden daarnaast, hè? Die stonden daarbij. Even goed erover nadenken. Ja, jij bent een van die discipelen en een van jouw vrienden enzovoort is dood. En je staat naast Jezus. En Jezus wekt die man op uit de dood en je ziet het voor je ogen gebeuren. En veel meer dan dat. Je ziet zijn wonderen, je hoort zijn preken, je hoort van alles. Je doet al die dingen je leven lang. En dan hangt Jezus aan het kruis en jij gaat gewoon weer vissen. Maar dat is wat de discipelen deden. Ze waren niet aan de binnenkant veranderd. Dat is Jezus met je. Toen Jezus daarna weer opstond, ze hadden gezien dat Jezus in staat was mensen uit de dood op te wekken. Ze hadden de grootste wonderen gezien die je kunt bedenken. En soms hebben wij ook wel die neiging om te denken, als God nou maar een heel groot wonder deed, dan zou ik wel geloven of dan zal het hele dorp wel geloven. En dat doet God niet, want zo werkt het ook niet. Die discipelen hadden de grootste wonderen gezien die je kunt bedenken. Lazarus uit de dood en nog veel meer van dat soort zaken. En toch, toen puntje bij paaltje kwam, waren ze in hun hart nog niet veranderd. Hoe kwam dat? Toen Jezus na zijn opstanding de grote opdracht aan hen gaf, dan staat er in hoofdstuk Matthäus, hoofdstuk 28, volgens mij is het vers 15, 16 of 17 daar ergens. Daar staat, en sommigen van hen twijfelden nog. Ze hebben hem uit de dood zien opstaan. Ze hebben alles gezien. En toch, ik weet niet hoor of hij wel echt een Messias is of niet. Ik twijfel nog wel een beetje. Hoe kwam dat? Jezus naast je is wat anders dan Jezus in je. Dat is waarom Jezus zei, ga niet aan die grote opdracht beginnen, totdat je de belofte van de Vader krijgt. Dat is de geest van God. Dus daar gingen ze op wachten. Toen werden ze vol met de Heilige Geest. En toen hield Petrus een preek. En toen was niet alleen Jezus met hem, maar Jezus was in hem. Jezus had het tegen hen gezegd. Weet je, je hoeft niet na te denken over wat je moet zeggen, want ik zal je alles te binnen brengen, hoe door mijn geest. En dan kun je in staat zijn om mijn getuige te zijn. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de geest van God. Dat is de geest van Christus in je. Hierover hoorde ik Benny Hinn, die echt, vind ik, een autoriteit is op het gebied van de Heilige Geest. Hoorde ik deze uitspraak zeggen. Besef je dat Jezus Christus reëler voor ons is nu dan hij was toen hij wandelde in het vlees. Hij is nu niet met je, maar hij is nu in je. Dat vond ik wel een doordenken. Maar wij denken soms, die discipelen hadden het maar makkelijk. Ze konden Jezus tenminste zien. Ze zagen de wonderen. Nou, ook zij waren niet zo erg, zo extreem veranderd. En daar zijn de voorbeelden van bekend. Maar toen de geest in hun kan wonen, en die geest woont nu ook in jou, toen werd hun leven veranderd. Dus samen met Jezus, ren naar hem toe. Laat Jezus jouw agenda bepalen. En geef de geest van God ruimte in je leven. De geest van Jezus Christus, want dat is, ik zeg het altijd als volgt. De Heilige Geest is gegeven om in jou te bewerken wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis. Dat is wat de geest van God doet. En die kun je ook parkeren, want we zeiden het al vanmorgen, je hebt een wil en je kunt je wil gebruiken om ook de Heilige Geest op een afstand te houden. Maar je kunt hem ook uitnodigen en hem de ruimte geven om over jouw wil te regeren. We lazen het net in die tekst, met jouw wil kun je God niet behagen. Jouw eigen wil is niet in staat om de wil van God te doen. Daarom heeft God jou zijn geest gegeven en van daaruit kun je het doen. Het doel van tongentalen, het doel van de gaven van de geest en al die zaken is om Christus in jou zichtbaar te maken en te doen opstaan in jou. En jouw wil vol te maken met de wil van Jezus Christus, met de wil van de geest van Jezus Christus. Het is niet een of andere stoere Kurabashanda gave die je kunt gebruiken van ik heb hem ook, ik kan het ook. En anderen die denken, ik kan het niet. En dan is er weer van alles omheen. Het is de geest van Christus die in jou woont en dan door jou heen Jezus doet opstaan. Ik wil even een paar dingen zeggen nog, bij dit punt. Opnieuw, ik had net een paar quotes van Bill Hybels. Ik heb hier een paar quotes opgeschreven van Benny Hinn. Die zegt, zonder de Heilige Geest zou de kerk het nog geen week volgehouden hebben. Zonder de Heilige Geest zou de kerk het nog geen week volgehouden hebben. En een aantal andere uitspraken van hem. De Heilige Geest is Jezus zonder grenzen. De Heilige Geest is de alomtegenwoordigheid van Jezus. De Heilige Geest is de geest van de Heer, het is geen vreemdeling. De Heilige Geest is de kracht van het christendom. En deze vond ik leuk toen hij dit zei. Dacht, De Heilige Geest is uniek in die zin dat alleen het christendom een Heilige Geest heeft. Wist je dat? Er zijn heel veel religies. Maar alleen wij hebben een Heilige Geest. Waarom hebben wij de Heilige Geest nodig en de overige religies niet? Het is niet zo dat we kunnen geloven. Want ook moslims en andere die zijn ook in staat om te geloven. Soms misschien nog wel beter dan wij. Soms zeg ik, ik heb de Heilige Geest nodig om te kunnen geloven. We hebben de Heilige Geest nodig omdat wij niet zomaar een boodschap preken. Maar we preken een persoon. En dat is het verschil. We preken geen verhaal, maar we preken een persoon. En dat is Jezus Christus. En de Heilige Geest doet Jezus in je opstaan. Dus om Jezus in de ogen te kijken, waar ik het ook zo vaak over heb, hebben we de Heilige Geest gekregen en hebben we hem ook nodig. De Heilige Geest is Jezus in jou, zegt Benny Hinn. De laatste van hem is: zonder de Heilige Geest kan Jezus niet realiteit voor iemand worden. Zonder de Heilige Geest is hij een afstandelijke herinnering. Zal ik die nog een keer zeggen? Zonder de Heilige Geest kan Jezus niet realiteit voor iemand worden. Zonder de Heilige Geest is Jezus een afstandelijke herinnering. We need the Holy Spirit. We hebben de Heilige Geest nodig. Ja, maar nu komen we bij de laatste, punt 4. En dat is deze. Samen. En die Z die staat voor zeg. En amen zegt voor amen. Ik heb lang gebroed op punt 4. En ik zal je ook uitleggen waarom. Een paar maanden geleden zei ik af en toe van: jongens, amen. En toen zei ik van: kom eens, zeg eens meer amen. En laten we daar wat meer wakker worden. Toen kreeg ik er ook wat vragen over. En hoe ik omga met vragen is meestal als volgt. Als ik een helder antwoord heb, dan geef ik dat helder antwoord. Als ik nog niet direct een helder antwoord heb, dan ga ik erover nadenken. Dan leg ik die terug bij God en dan ga ik er met hem over praten. En dan ga ik een vraag stellen. Wil ik graag, als gemeente, vaak amen zeggen, omdat ik een beetje zo'n American Black Gospel Church wil hebben? Wil ik graag dat wij als Groningers meer westers gaan worden? Is het een cultuurding? Is het een uiterlijk ding? Zoek ik als spreker een bepaalde vorm van bevestiging dat ik af en toe precies wil horen? Of zegt u er ook wat mee? En misschien is het ook een beetje een mix van beide. Dat leg ik dan bij hem neer. En het duurde even voordat ik er antwoord op kon geven. Daarom heb ik het ook maar even een beetje teruggelaten. Maar ik geloof wel dat God er antwoord op heeft gegeven. Dus die ga ik u nu geven. Waarom is amen en amen zeggen zo belangrijk? Deze ontdekte ik van de week. En ik heb het opgezocht. En het zal misschien in verschillende manuscripten, ik weet niet of het helemaal klopte, maar ik dacht: ik wil het laatste woordje van het Oude Testament, zie ik dan in de Strong's Bible op te zoeken, even opzoeken. Weet je wat het laatste woordje is van het Oude Testament? Wie weet wat in de grondtekst het laatste woordje van het Oude Testament is? Vloek, vloek. Dat is het allerlaatste woordje. Zal ik slaan met een vloek? In de grondtekst is het daar dat. En misschien als je het in het Hebreeuws treest, misschien wat voor jou, zou ik wel willen weten of het echt het allerlaatste woordje is. Of in elk geval één van. Ja, het is echt het laatste woordje. Het is echt het laatste woordje. En wie weet wat het laatste woord van het Nieuwe Testament is. Amen. Toen ik dat begon te ontdekken, dacht ik van: wat zit daar nou in? Er zit nog veel meer in dan ik vanmorgen allemaal kan vertellen. Maar ik wil hier iets over zeggen waar ik waarschijnlijk volgende week in de dienst samen met jullie wat mee wil doen. Volgende week gaan we waarschijnlijk weer een beetje zo'n interactieve dienst hebben, zoals we dat laatst ook een keer gehouden hebben. Ik wil je uitdagen, waar wil jij eigenlijk amen op zeggen? Want wat me ook opviel, heel vreemd, in Deuteronomium hoofdstuk 27, dan krijgt het volk bepaalde instructies waarin ze bepaalde zaken gaan horen over de zegen en de vloek. En dan in die instructies staat, en daar ga ik ook nu niet te diep op in, maar er staat dat als die vloek uitgesproken werd, dat het volk daarop amen moest zeggen. Dat vond ik vreemd. Dus de vloek werd uitgesproken en daarop zeiden ze allemaal amen. En dan in hoofdstuk 28, waar de zegen uitgesproken werd, zie je niet terug dat daar amen wordt uitgesproken. In het oude verbond zit die vloek. En soms gaan wij nog wel eens met in het nieuwe verbond om, alsof het in het oude verbond is. Dus als je dan een prediker hebt die zegt van: en God die veroordeelt ons land en dus Gods oordeel en Gods vuur zal over Nederland komen en over Mark Rutte en weet ik wat. En dan zegt men in de kerk amen. Dan denk ik van: waar zeg je amen tegen? Dan zeggen we nog steeds amen tegen vervloekingen. Dus ik wil je vragen om na te denken: waar zeg jij en waar wil jij voor 2014, en dat gaan we volgende week op door, waar wil jij en waar willen wij amen op zeggen? Waar wil jij amen op zeggen? Maar goed, we gaan even verder. Ik heb hier de definitie van amen. Volgens Strong's woordenboek. Allemaal ook heel interessant. Maar die zegt dit. Amen betekent: zoals het is, zo zal het zijn. En zo zal het worden gerealiseerd. Het is zoals het is, zo zal het zijn. En zo zal het ook werkelijkheid worden. Ik persoonlijk geloof, want Maria die sprak Hebreeuws, dat toen die engel bij haar kwam en dan zegt ze: mij geschieden naar uw woord. Dat ze daar amen zei. Ze omarmde wat gesproken was. Amen zeggen is omarmen wat je net gebeden hebt. Is omarmen wat gesproken is. Maar ik ga even eerst verder doorlezen wat hier staat over wat amen betekent. Strong zegt dit: het was een gewoonte, overgewaaid vanuit de synagoge naar de christelijke gemeenschappen, dat wanneer iemand voorlas of preekte, of een gebed had uitgesproken naar God, dat de aanwezigen reageerden met amen. Waarmee ze zich de inhoud van wat gesproken was eigen maakten. Dat is wat ze deden als ze amen zeiden. Wat ik nu hoor, dat maak ik mijn eigen. Die zegen die nu hoorbaar door de lucht naar mij toe komt, die vang ik op en maak ik mijn eigen. Amen, dit is voor mij. Ze vingen daarmee als het ware de uitgesproken zegeningen van God. En dan zegt Strongs verder, het woord amen is een heel bijzonder woord. Het is bijna letterlijk vanuit het Hebreeuws overgenomen naar het Grieks van het Nieuwe Testament. En vervolgens naar het Latijn en ook naar het Engels en vele andere talen, ook waaronder onze Nederlandse taal. Waardoor het een praktisch universeel woord is geworden. Het wordt wel het meest bekende woord van de mensheid genoemd. Het woord is direct verbonden en bijna identiek aan het Hebreeuwse woord voor geloof, amam, of trouw. En in het Grieks is dat woordje ook, hè, geloof en trouw en vertrouwen. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Het Hebreeuwse woord voor geloof, amam of trouw. Vandaar dat amen zeker en waar is gaan betekenen. Een uitdrukking van absoluut vertrouwen en zekerheid. Dat is wat amen betekent. En let nu eens op. 2 Korinthe 1 vers 19. Wat staat daar? De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In hem, deze tekst heb ik hier vaak gebruikt vorig jaar en ik vind hem fantastisch, worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook dat we door hem, dus al die Joden die zeiden voordat Jezus gekomen was, elke keer in de synagoge, amen, het zal zo zijn, het zal zo zijn, het zal zo zijn. Een uitspraak van hoop. Jezus is gekomen en met Jezus is de uitspraak van hoop, ook over al die beloften, is zekerheid geworden. Want hij belichaamt het amen. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Vers 21. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons alle heeft gezalfd. En heeft gewaarmerkt, daar hebben we weer, als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft. Nog één tekst, Openbaring 3 vers 14. Daar staat het opnieuw. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt amen. En dit is dus Jezus. De trouwe en betrouwbare getuige. Het begin van Gods schepping. Jezus is de amen. Ik voor mezelf wil, heb besloten voor 2014, wil meer amen en bewuster amen zeggen. En daarmee alles wat ik doe koppelen aan de amen Jezus. En dan heb ik het niet over dat je per se allemaal 1, 2, 3, amen moet zeggen. Maar dan heb ik het over dat je in je hart in dat geval, maar ook het is zo krachtig wat je met je mond beleidt. Amen zegt op de zegeningen van God. Deze tekst, ik noemde het net al, in Deuteronomium 27 was alleen maar de vloek. In deze tekst, daar zegt Jezus, in mij zijn is alles ja. En in mij worden alle beloften ingelost. In Jezus zijn alle zegeningen vrijgezet. Toen Jezus de boekrol opende, had hij het over het aangename ja des Heren. En hij stopte bij het gedeelte waar in het Oude Testament die dag van oordeel nog kwam. Maar Jezus zei, nee, ik verkondig het aangename jaar. Dat is wie Jezus is. Voor jou en voor mij. 1, 2, 3. Amen. Dat is wat je zegt. Het is voor mij. Het is waar. Dit wat ik nu hoor. Dit wat ik nu lees. Dit wat ik nu net zelf gebeden heb. Pak ik en omarm ik. En daar zeg ik amen op. En daarom wil ik graag een amen zeggende kerk zijn. Die amen zegt op. Dat als wij met elkaar waarheden van God horen en omarmen, dat je zegt, dit is voor mij. Dat is wat Maria deed. Dit is voor mij. Ik zeg hier amen op. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Dit pak ik. Amen. Amen. En mijn vraag aan jou is, waar zeg jij amen op? Want of je het nou wil of niet, ieder mens zegt amen op bepaalde zaken. En in het Oude Testament, daar in vers, in wat ik net al zei, maar wij doen het nog ook zo vaak, hebben wij zo vaak een neiging om heel vaak amen op de vervloekingen te zeggen. Op de negatieve dingen. Op alles wat ons overkomt. Ik word zo, soms ben ik zo temperamental. Soms laat ik me zo meeslepen door mijn emoties. En Satan die doet dat prachtig. Want die maakt gebruik van hoe God jou gemaakt heeft. Van jouw gevoeligheden. En daarmee trekt hij jou weg bij hem vandaan. En dan ga jij er automatisch, als je niet uitkijkt, amen zeggen op de vervloekingen. Waar wil jij amen op zeggen? Ga daar eens over nadenken. 4 punten. Heel simpel. Samen met Jezus. Ren naar hem toe. Betrek hem in je agenda. Geef de Heilige Geest ruimte. En ik heb expres een beetje samen maar gedaan. Zeg amen. Omdat het thema van dit jaar is samen. Waar zeg jij amen op? Of amen. Weet ik veel hoe het allemaal is. De ene school zegt amen. De andere school zegt amen. Maar waar zeg jij amen op? Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat u door uw geest tot ons spreekt. En dank u wel dat alles wat u zegt een uitnodiging van liefde en waarheid is. Om ook ons in 2014 samen als gemeente en ook samen als elk individu te helpen. Samen met u Jezus te wandelen. En in u is er geen veroordeling en in dit huis is geen veroordeling. Waarin we kijken naar die wandelt heilig samen met Jezus of die nog helemaal niet. Heer, zo is het niet. U nodigt iedereen uit. En misschien zit jij hier deze ochtend en voel jij jou als die man van die Gerazenen met die duizenden demonen. En Jezus die komt naar jou toe. Die is op dit moment naar jou aan het toekomen. En wat jou ook vasthoudt. Wat jou ook tegenhoudt. Wat jou ook is overkomen. Er is geen demon die jou kan tegenhouden om naar Jezus te rennen. Weet je wie je wel kan tegenhouden? Jezelf. Dat is je eigen keuze. En dat is wat zowel de geestelijke wereld aan de negatieve kant als de geestelijke wereld aan de positieve kant altijd zal eren. Jouw wil. Wat kies jij? Ren je naar hem toe deze ochtend? Ik geloof dat er hier vanmorgen mensen zijn die, of je het letterlijk wil doen, dat mag van mij, of dat je het geestelijk wil doen, maar die als een gek, ik zeg even als een gek, want die man in de Gerazenen was ook een gek, zo zouden we hem genoemd hebben, maar als een gek naar Jezus toe moet rennen. Ik ren naar u toe. Ik ren naar u toe. Ik ren naar u toe. Kan me geen malle moe schelen wat andere mensen denken. Maar ik heb u nodig, Jezus, en ik ren naar u toe, wetende dat u bereikbaar bent en dat ik naar u toe mag komen. Ren naar hem toe deze ochtend. Ren naar hem toe. Heer, ik geloof dat er die mensen zijn die u gewoon simpelweg uitnodigt. Lieverd, mag ik even samen met jou naar jouw agenda kijken? Zullen we samen naar jouw agenda kijken? En mag ik je helpen om mij erin te reflecteren? Mag ik je helpen om door mijn geest openbaring te krijgen voor hoe ook jouw agenda meer een reflectie mag worden wie je wil zijn samen met mij? Heer, ik geloof dat er hier mensen zijn die u, Heilige Geest, uitnodigt om, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, misschien weer meer met u te wandelen. Heilige Geest, u bent hier op dit moment en u bent gegeven om Jezus zichtbaar te maken. Ik ben het met Benny hin eens dat ook deze gemeente het nog geen week zal uithouden zonder uw Heilige Geest. We kunnen diensten houden, we kunnen preken houden, we kunnen van alles organiseren, we kunnen van alles doen. But Holy Spirit, we need you. Heilige Geest, we hebben u nodig. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent op dit moment om ons te bedienen en om ons terug te trekken naar Jezus. En dank u wel, Heer, dat u deze ochtend ons uitnodigt en tegen ons zegt, aan ons vraagt, waar zeg jij amen op? Waar zeg jij amen op? Dank u wel, Jezus, dat u de amen bent. En dat in u alle beloften worden ingelost. En ik zelf wil in elk geval amen tegen u zeggen, Jezus. In u worden alle beloften ingelost. In u ben ik een nieuwe schepping. In u hebben wij een hoopvolle toekomst. In u, Jezus Christus, is er geen veroordeling meer. In u, Jezus, met u en u in mij. Wauw, wat een waarheid. Met u ben ik niet meer dood, maar met u ben ik levend. Ik mag leven met u.
Amen.